Laten we bidden. Heer onze God, dat is ook wat we naar u willen uitspreken. En net al naar uw uitspraken is dat onze harten verlangen naar uw genade. En zo bidden we dat u komt met uw Heilige Geest en meer van uw Zoon Jezus Christus aan ons wilt openbaren. Voor hen die het nog niet gezien hebben, dat we het nu mogen zien. En voor hen die het al gezien hebben, dat we er veel meer van mogen zien. O Heer, dat we diep mogen buigen voor wie u bent. En dat we mogen zien, Heer, hoe u groei geeft aan uw gemeente. En dat we daar niet van wegvluchten. Dat we zien dat dat het kenmerk ook is van een discipel die zijn meester volgt. En dat u uw Heilige Geest over ons uitstort. Heer, geef leven en kracht aan de woorden die ik spreek. En geef leven, geef uw geest in onze harten. Dat we veel meer van u mogen beleven nu op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de preek vandaag beginnen met een paar vragen. En na iedere vraag mag je je hand opsteken als je die vraag wilt bevestigen. En dan mag je je hand weer laten zakken. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Hier komt de eerste vraag. Dus bevestig je de vraag, dan mag je je hand opsteken. Wie van ons wil dat andere mensen tot levend geloof in Jezus komen? Ik zie sommige mensen nog even nadenken. Wie van ons wil dat andere mensen tot levend geloof in Jezus komen? Ja, ik zie zo goed als iedereen. Heel fijn. Heel mooi. Wie van ons wil de gemeente van Jezus Christus zien groeien in Limburg? Nou, dat was wel duidelijker. Ja, men weet nu wat men moet doen. Heel goed. Wie van ons wil daar zelf door God in gebruikt worden? Nu komt de volgende vraag. Wie van ons wil daar zelf dingen voor opofferen? Minder handen. Wie van ons is bereid om daar zelfs voor te moeten lijden? Bijzonder om handen te zien. Het Westerse kerk dat ook voortdurend vertelt. Alles moet maakbaar zijn. En de kerk zou op een of andere manier ook maakbaar moeten zijn. Het liefst hebben we alles maakbaar. Sociale media die laat ook altijd de meest maakbare en beste foto's van iedereen zien. En alles wat goed is en alles wat meezit, wordt volop gevierd op sociale media. En daar is niks mis mee om te vieren als er dingen goed gaan. Maar het creëert een beeld van maakbaarheid. En in de kerk denken veel mensen dat als je op sommige manieren dingen doet, dat er dan wel groei zal zijn in de gemeente van Jezus Christus. Ik ging deze week naar Google en ik tikte eens op Google in kerkgroeiprincipes of church growth principles. En Google zei, er zijn 8 universele principes voor natuurlijke groei, 5 gemeentegroeiprincipes van Paulus, 44 gemeentegroeiprincipes die werken, 10 principes voor gemeentegroei en 7 dingen die je gemeente doen groeien. En dat was alleen de eerste helft van de eerste pagina. En het is mooi om te zien dat mensen verlangen naar groei van de gemeente van Jezus Christus. Ieder van ons stak net de hand op in het begin, bij de tweede vraag. Het is mooi. Maar welke principes moeten we nu opvolgen? En wat nu als we deze principes opvolgen en er komt geen groei? Hebben dan de principes niet goed toegepast? Of hebben we niet de goede principes toegepast? Paulus zegt tegen de gemeente te Korinthe het volgende. In 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 6 en 7. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God heeft laten groeien. Dus dan is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En de Bijbel laat ons hier in deze tekst zien dat de verantwoordelijkheid bij ons ligt. Paulus die gaat zelf erop uit. Apollos gaat erop uit. Er is een verantwoordelijkheid bij onszelf om te dienen. Paulus deed dat zonder te stoppen. Maar God is het, de Heer is het, die die gift van groei geeft. En ondanks dat Paulus ziet dat God die in al zijn almacht de groei in zijn hand heeft, is Paulus onstopbaar en blijft hij maar doorgaan. Ondanks de almacht van God weet hij dat hij zelf verantwoordelijkheid heeft en hij gaat erop uit. Hij zet zich volledig in. En toch zien we in de Bijbel bepaalde patronen die met groei te maken hebben. En bij één van deze patronen, ik denk een heel belangrijk patroon, wil ik stilstaan met jullie vanochtend. En we zijn aangekomen bij Filippenzen 1, vers 12 tot en met 18. Laten we deze versen samen lezen. En Paulus die zegt daar het volgende. 12 en 13 hebben we de vorige keer bij stilgestaan en nu pak ik de grotere context. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. De drie kernpunten die ik hieruit wil halen uit deze passage, deze paragraaf, zijn... Het eerste punt is Gods voorzienigheid. Wat zien we daar van Gods voorzienigheid? Het tweede punt is ons getuigenis. Hoe getuigen we in zo'n situatie? En het derde punt is diepe vreugde. Als we kijken naar het eerste punt, met Gods voorzienigheid, daar bedoelen we niet alleen mee dat God voorziet in een bepaalde situatie. Dat ik soms in een situatie terechtkom en dat ik beleef, oh Heere, u heeft hier echt in geleid en in gestuurd. Dat is het ene aspect erin. Maar het andere aspect is dat God ook toestaat dat we in bepaalde situaties terechtkomen. Paulus had ervoor gekozen dat hij Jezus zou dienen. En die keuze die zorgde ervoor dat God ook toestond dat Paulus in bepaalde situaties terechtkwam. En de eerste keer dat we van zo'n uitdagende situatie in het leven van Paulus lezen, is als Paulus samen met Barnabas in Antiochië zijn. Niet de eerste, maar één van de eerste keren. En daar delen ze het evangelie met de mensen en dan staat er in Handelingen 13, vers 50 en 52... Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En zij verdreven hen uit hun gebied. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Paulus en Barnabas verkondigen het evangelie. Ze gaan daar naartoe om gemeentes te stichten. En God stond toe dat er vervolging was. God stond toe dat er moeite kwam. En het bijzondere is, lees de tekst samen met me nog eens door, dat we zien dat de broeders en zusters in Antiochië, te midden van deze vervolging, te midden van deze moeite, verblijd waren. Omdat de Heilige Geest hen dat gaf. Daarom zei ik ook, vorige week en deze week zijn als het ware een tweelijk. We kunnen dat niet loszien van elkaar. Er is verblijding te midden van de vervolging. En dan gaat Paulus verder. Dan komt hij in Iconium aan. En dan lezen we in Handelingen 14, in het begin van Handelingen 14, het volgende. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden en anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden, met hun leiders om hen smadelijk te behandelen en hen te stenigen, vluchtten zij. Dus hier zien we dat Paulus eerst al in Antiochië was geweest. Daar was het niet makkelijk geweest op een gegeven moment. Daar had hij moeite doorstaan. En hij kiest om verder te gaan. En hij komt in Iconium aan. En Paulus, die blijft het evangelie delen. En dan komt er onrust, komt er verbittering onder het volk en probeert men hem zelfs te doden. En Paulus stopt niet. Hij zegt niet, oh, nu heb ik genoeg offers gebracht, want nu was ik bijna dood. Hij gaat verder. En we lezen ook dat hij in Lystra, naar Lystra gaat. En in Lystra is men nog succesvoller dan in Iconium. En met men bedoel ik de bevolking. Want er staat daar in Handelingen, zij stenigde Paulus, Handelingen 14, vers 19... Zij stenigde Paulus en sleepte hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Ze hadden hem gestenigd en ze dachten dat Paulus dood was. Hier sticht Paulus een gemeente en lukt het de mensen bijna om hem te doden. En Paulus stopt weer niet. Hij zegt niet, ja, nu was ik toch echt bijna dood geweest. Ik denk dat dit nu een teken van God is dat ik moet stoppen. Dat doet hij niet. Hij gaat verder. En tenslotte lezen we waar Paulus en Silas samen in Filippi aankomen. En in Filippi, daar willen ze ook een gemeente stichten. En in Handelingen 16, vers 22 en 23 staat, en de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. Dus ze krijgen veel stokslagen. Ze worden in de gevangenis geworpen. Ze worden waarschijnlijk met hun voeten in een houten blok vastgezet. Hun wonden worden niet verzorgd, op dat moment niet. En ze lijden veel ten opzichte van andere mensen. Maar daar blijft het niet bij. Ze lijden niet alleen ten opzichte van andere mensen, maar ook ten opzichte van in situaties. We weten dat Paulus schipbreuk leidt. Dat hij het soms koud heeft, soms honger lijdt en nog meer. En voortdurend zien we in Paulus' leven moeite en lijden. Maar niet in zijn leven alleen. Als we de Bijbel pakken en we lezen de Bijbel van kaft tot kaft, van Genesis tot Openbaring, zien we dat het volk van God, zij die God willen volgen, voortdurend lijden en moeite zullen doorstaan. De discipel is niet anders dan zijn meester. We zien het in Psalm 44, vers 23. Maar om u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen, schrijven de zonen van Korach. En Jezus zelf zegt tegen zijn discipelen in Matthäus 16, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Overal waar Gods volk is, overal waar Gods discipelen zijn, worden zijn werken verkondigd. En waar dat gebeurt, vindt ook moeite, lijden, vervolging plaats. En zijn er uitdagingen. Gods wegen zijn niet in eerste plaats vaak de wegen die wij zouden kiezen. En Gods plannen zijn vaak ook helemaal niet de plannen die wij zouden kiezen. Maar toch zien we dit principe overal terug in de Bijbel, in het woord van God. Persoonlijke groei en groei in aantal wordt bijna altijd voorafgegaan door lijden of gebeurt door te midden van lijden. Ik herhaal die nog eens. Persoonlijke groei in Christus wordt bijna altijd voorafgegaan door lijden. Of gebeurt te midden van lijden. En dit principe van groei zijn we net zo in de kerk. De reformatie greep in Nederland en in Engeland en al de landen om ons heen zo om zich heen. Omdat broeders en zusters van ons zeiden, ja maar ik geloof dat Jezus voor mij in het kruis gestorven is. En dat redt mij. Niet een aflaat, niet dit of iets anders. En die mensen die zeiden, en als dat betekent dat ik op de brandstapel daarvoor moet sterven, dan doe ik dat. Ik hou mij hieraan vast. En het volk zag die mensen branden, onze eigen broeders en zusters branden op de brandstapel. En zei, maar dit is iets anders. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. En het volk ziet daardoor, door het geloof in de belofte van de mensen die daar lijden, iets van Jezus Christus. In 1949 zien we dat in China het communisme aan de macht komt. En op dat moment, in 1949, zijn er 1 miljoen christenen ongeveer in China. En het communisme stuurt alle Europese, Noord-Amerikaanse zendelingen van waar dan ook ter wereld die in China waren, het land uit. In 1949. En de wereldwijde kerk van Jezus Christus houdt zijn hart vast. Wat gaat er gebeuren met de gemeente van Jezus Christus in China? Wat gaat er gebeuren? En dan in 1979, 30 jaar later, besluit het communistische regime om de zaken wat te versoepelen. En wat blijkt? Wat blijkt? De restricties worden opgeheven en dan blijken zo'n 12 miljoen christenen in China te zijn. Van 1 tot 12 miljoen gedurende 30 jaar van lijden en moeite. En dan is er niet een periode van heel veel vrijheid en is er nog steeds lijden van de gemeente van Jezus Christus. En in 2000 wordt er geschat dat er 2 keer zoveel christenen zijn in China, te midden van al het lijden. En nu verwacht men dat er 75 tot 150 miljoen christenen in China zijn. En het is een land waar nog steeds niet in veel vrijheid geloofd kan worden. Helemaal niet. En in 70 jaar tijd is daar een gemeente van 1 miljoen mensen naar 75 tot 150 miljoen mensen gegroeid. Te midden van het lijden. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 12, ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat er met mij gebeurd is tot de bevordering van het evangelie gediend heeft. Wat er met mij is gebeurd, zegt Paulus, heeft ervoor gezorgd dat het evangelie juist meer verspreid werd. Het was niet fijn, ik wil het niet nog een keer beleven, maar ik zie wel dat er vruchten is en dat er mensen tot levend geloof in Jezus Christus komen. En Paulus kan die uitspraak alleen maar over zichzelf doen. Het is niet zo dat de Filippenzen tegen Paulus zeggen, nou Paulus, kijk eens, door jouw lijden heen is de gemeente zo gegroeid. Het is een uitspraak die Paulus alleen over zichzelf kan doen. Paulus kan die uitspraak over zichzelf alleen doen. Maar ondanks die moeite die hij ervaart, bemoedigt hij andere mensen. Want hij weet dat God deze dingen ook laat meewerken ten goede. Zoals hij zelf ook in Romeinen 8 vers 29 schrijft. En deze dingen doet God meewerken ten goede voor het individu, voor de gemeente en voor het evangelie. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dat is wat Paulus daar bedoelt. En dat is een bijzonder getuigenis van Paulus. Een bijzonder getuigenis wat hij geeft. Maar daar blijft het niet bij. Andere mensen zien Paulus lijden in de gevangenis. Die zien dat hij daar zit. En terwijl hij daar in de gevangenis zit, schrijft hij in de versen 14 tot 17. En het merendeel, dus een groot deel van mijn broeders en zusters in de Here, heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie aangesteld ben. Kijk naar die woorden daar. Spreken, verkondigen, verdedigen, preken, vertellen. Men was niet bang. Men was niet bang. Paulus vasthouden aan het woord van God. En Paulus heeft ook zijn zwakke momenten gehad. Moedigde wel andere broeders en zusters aan om juist des te meer en des te overvloediger en nog meer te spreken en te verkondigen en te delen en te vertellen dat Jezus Heer is. Dat Hij het is die naar de aarde is gekomen om ons met Hem te verzoenen. De volharding van de een, de volharding van Paulus, spoort de ander aan. De offers die Paulus brengt, inspireren de anderen ook om offers te brengen. Een Paulus-houding brengt als het ware een kettingreactie teweeg onder zijn broers en zussen. Jim Elliot was een kleine jongen die opgroeide aan de noordwestkust van de Verenigde Staten. Telkens als er zendelingen naar zijn kerk kwamen, dan zat hij op het puntje van zijn stoel te luisteren. En dan wilde hij die verhalen horen, wat ze mee hadden gemaakt. En ook de offers die ze brachten en dat ze daar sterker doorheen kwamen. En Jim Elliot was aan het luisteren als kleine jongen en hij zag die zendelingen en hij zei, ik wil ook zendeling worden. Die passie die ik daar bij die broeders en zusters zie, om offers te brengen, om anderen over Jezus te vertellen, dat verlangen heb ik ook. Ik wil gaan. En hij gaat naar een bijbelschool toe. En hij gaat daar mensen vertellen, of hij gaat eerst studeren. Want hij wil mensen kunnen uitleggen wat Christus' offer aan het kruis betekend heeft. En dat ieder mens die daarin gelooft, eeuwig leven kan hebben. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat Gods toorn afgewend wordt. En dat we verzoend mogen worden met God. En hij studeert en hij besluit dan. En tijdens zijn studie hoort hij over een stam. Een stam in Ecuador. Die het evangelie niet heeft ontvangen. En hij zegt, dat wordt de plek waar ik naartoe ga. Hij bidt daarvoor. En hij pakt op een gegeven moment de boot vanuit Californië naar Quito toe. En als hij in Quito, de hoofdstad van Ecuador, aankomt, gaat hij een jaar Spaans leren. En dan heeft hij Spaans geleerd en van Quito gaat hij naar een kleiner stadje toe. Aan de rand van de oerwouden in Ecuador. En dan moet hij Quechua leren, de oude Inca-taal. En na een paar jaar leert hij Quechua. En in dat dorp komt hij andere zendelingen tegen. 4 andere mannen. In de tussentijd trouwt hij met Elizabeth. Jim en Elizabeth Elliot. En in dat gebied, daar vertellen ze al over Jezus Christus. En daar komen mensen uit met die indianenachtergrond tot geloof. Maar ze blijven maar denken, de Aucas. Die stam in het oerwoud die Jezus Christus niet kent. Die stam die zo agressief is, dat iedere vreemdeling die daar binnenkwam gedood werd. Een stam die zo agressief was, waarvan ze wisten dat stamgenoten ook heel makkelijk gedood werden. En Jim Elliot zei, maar ik moet daar naartoe. En die 4 vrienden van hem zeiden, wij moeten daar naartoe. En met z'n 5 gaan ze zoeken en gaan ze contact proberen te maken. En eerst doen ze dat op afstand. Dan zijn ze 5 jaar aan het bidden en aan het zoeken. Hoe kan ik deze mensen over Jezus vertellen? 5 jaar zijn ze aan het zoeken. En dan krijgen ze de eerste contacten met die mensen, diep in het oerwoud. En dan besluiten ze dat ze door een vliegtuig gedropt worden. En gaan ze echt daar overnachten. En dan komt dat contact van dichtbij, met die Aucas. Eerste dag op 6 januari 1956 gaat perfect. Ze hebben contact en het is heel ontspannen. En het is mooi. 7 januari gaat ook goed. En 8 januari 's ochtends zien ze ineens Auca-krijgers aankomen. En het wordt een heel angstig moment en in een paar minuten tijd worden ze alle 5 doorboord met speren. Niemand overleeft het. 5 jaar bidden? 5 jaar zoeken? Jongens tussen de 27 en 32 jaar, alle 5. Is dat nou het beste wat ze met hun leven kunnen doen? Een klein stammetje in het oerwoud proberen te bereiken met het evangelie? Zo jong dood. En Elisabeth blijft alleen achter. Als enige, als vrouw met een kind, wat pas geboren was. Een dochter was net geboren. Elisabeth is alleen. De 5 mannen zijn dood. Ze hadden toch beter 2,5 jaar later neemt Elisabeth, ze is dan nog steeds niet weg uit Ecuador. Nog steeds niet weg uit dat dorpje. En 2,5 jaar later besluit Elisabeth om met haar 3-jarige dochter onder de Auka's te gaan wonen. Ze gaat het oerwoud in. Onder de moordenaars van haar man en die 4 vrienden van hem. Waarom zou ze dat doen? En dan komt de een tot geloof. En daarna nog meer. En daarna nog meer. En dan horen in de Verenigde Staten 10.000 mensen van wat er met hun volksgenoten gebeurd is. Met Jim en zijn 4 vrienden. En 10.000, zo niet nog meer, mensen besluiten om te geven aan het zendingswerk. En honderden, zo niet duizenden jongeren besluiten te zeggen, wat een drijfveer hadden deze mensen. Ze wisten wat er op het spel stond. Maar ze gingen ervoor. Ze gingen ervoor. En ze gaan de zending in. Grote aantallen mensen die geven daaraan. En het getuigenis van Jim en zijn vrienden, maar ook dat van Elisabeth, inspireert eigenlijk ook diezelfde kettingreactie die we bij Paulus zien. Het is niet iets wat we alleen in de Bijbel tegenkomen. Dit is nog geen 80 jaar geleden. Het is de kerk van Jezus Christus door de eeuwen heen. En dit is wat we bij Paulus zien. We lazen het net in Filippenzen 1, vers 14. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Het getuigenis van Paulus en het getuigenis van Jim Elliot en ons getuigenis spoort de ander aan. We sporen elkaar daardoor aan. En ieder van ons zou ook aangespoord moeten worden door het getuigenis wat we zien in de ander. En wat mij persoonlijk ook zo enorm zegent, en daarom refereerde ik straks aan die boeken, is door biografieën te lezen van andere mensen die ons voorgegaan zijn en zo geleden hebben en hebben gezegd, ik ga door. Want er is iets wat ik wil verkondigen. Er is iets wat het waard is om dit te delen. Telkens opnieuw zagen we Paulus en Jim Elliot de keuze om door te gaan en om niet te stoppen. Telkens opnieuw hadden zij op kunnen geven en hadden ze voor iets veiligers kunnen kiezen. En toch gaan ze door en toch houden ze vol. En toch zoeken ze andere mensen waarvoor ze offers willen brengen. Een persoonlijk verlangen naar groei van de gemeente van Jezus Christus is onmisbaar bij ieder die hem lief heeft. En het is belangrijk en het is goed en het is mooi. Maar als het niet leidt tot persoonlijke individuele actie, dan is het een verlangen zonder inhoud. En de manier waarop we leven is een uiting van wat we geloven. In de tekst van vandaag roept de Heer ons op om echte offers te brengen. En indien nodig ook te lijden voor de verkondiging van het evangelie. Omdat hij je daardoor juist persoonlijke groei en gemeentegroei kan geven. Laten we ervan uitgaan dat we dit wel allemaal willen, maar dat we vooral worstelen met de vraag, maar als het die ander dan lukt, hoe heeft hij dat dan gedaan? Hoe heeft die ander hoe is het gelukt om vol te houden ten tijde van al die weerstand? En dat we de vraag aan onszelf stellen, maar wat als ik nou die keuze maak? Wat als ik nou al een verlangen heb om bepaalde dingen te doen, maar het houdt me telkens tegen? Want als ik dit ga doen, dan verlies ik misschien dit. Of verlies ik misschien dat. Wat ons meestal tegenhoudt is die angst. Wat als? Wat als? Als we er zo naar kijken, denk ik dat we een heel groot spectrum ervan niet zien. Elisabeth Elliot schreef jaren later schreef ze het volgende. Wanneer gehoorzaamheid aan God het tegenovergestelde is van wat ik denk dat me vreugde volmaakt, dan moet ik mezelf de vraag stellen of ik van hem houd. Wanneer gehoorzaamheid aan God het tegenovergestelde is van wat ik denk dat me vreugde volmaakt, dan moet ik mezelf de vraag stellen of ik van hem houd. Wat ze eigenlijk zegt is dat we zeker dingen zullen verliezen, of we zullen dingen verliezen, maar dat die niet op kunnen tegen de vreugde die we in God zelf mogen ontdekken. De vreugde die we in God zelf mogen ontvangen. In een steeds dieper en intiemer wandelen met Hem. In een steeds meer bij Hem mogen zijn en meer van Hem mogen ervaren. Het gehoorzamen van Hem, dit is een realiteit. Dit is een realiteit. Ze spreekt niet over een sprookje. Ze spreekt over iets wat ze daadwerkelijk zelf ervaren heeft. Ze wegen niet op tegen dat wat ze terug mag krijgen. De dingen die we loslaten wegen niet op tegen dingen die we terug mogen krijgen. Het is niet iets abstracts. Het is niet een droom. Het is niet een verlangen. Het is iets wat we daadwerkelijk terug mogen krijgen. En het is veel kostbaarder dan datgene wat we loslaten. Het afleggen van ons leven geeft diepe vreugde in God. Dat geeft het. Het is tastbaar. Het is niet vaag. Het is duidelijk. Het is diepe waarheid. En die waarheid, die kan ieder van ons alleen maar beleven als we zelf kiezen om dit te geloven en de stap te gaan zetten. Als we het niet geloven en de stap niet zetten, zullen we het niet beleven. Paulus zegt in het laatste vers van onze tekst vandaag, in Filippenzen 1, vers 18, Paulus wordt, of Christus wordt op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. De verkondiging van Jezus Christus verblijdt Paulus, dat hij de vrijheid nog steeds heeft om aan diegene die naast hem zit in de gevangenis, die soldaat, om ieder die met hem in contact komt, om Christus daarmee te delen, dat is wat hem verblijdt. Die moeite, zegt Paulus, die weegt niet op tegen wat ik mag doen. En dat is Jezus' naam. Jezus' naam noemen. Jezus' naam verkondigen naar de mensen om mij heen. En tegen de broeders en zusters in Korinthe zegt hij het volgende. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om nog meer mensen te mogen winnen. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke. Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik tot alles geworden om in ieder geval enige te behouden. Hij zegt, als ik slaaf moet worden, als ik daar mensen mee mag winnen, dan verblijd ik me. Vanochtend las ik nog een tekst die ik niet op slide heb, maar die ik wel wil noemen. En dat is Colossenzen 1, vers 24 tot en met 26. Daar zegt Paulus hetzelfde. Nu verblijd ik mij in mijn lijden. Nu verblijd ik mij in mijn lijden, zegt hij in Colossenzen 1, vers 24. En dan gaat hij in vers 26 verder. Zo heeft God willen bekendmaken, Christus onder u, de hoop op heerlijkheid. Hem verkondigen wij. Nu verblijd ik me in mijn lijden, want ik mag Jezus Christus verkondigen. De hoop, de enige hoop. De hoop op heerlijkheid en hem verkondig ik. Dat ik toch enige kan behouden, zegt Paulus. Dat er toch nog een paar mensen die onmetelijke kostbaarheid van Jezus Christus mogen zien en mogen beleven en mogen kennen. Zoals hij dat zegt in Efeze 3, vers 8 en 9. Mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat er toch steeds meer mensen in hun leven over hem mogen vertellen. Dat er steeds meer mensen in hun leven die onnaspeurlijke rijkdom van Jezus Christus mogen beleven, mogen ervaren. Dat ze iets daarvan mogen proeven als ze zien dat ik me verblijd in mijn lijden. Dat Jezus liefde, Jezus geduld, Jezus trouw, Jezus schoonheid, Jezus genade voor ons. Jezus omzien naar ons, iedere dag opnieuw. Jezus macht. Jezus offer, iedere keer opnieuw verkondigd mag worden. Als we dit niet zien en dit ons niet raakt, dan hebben we geen zicht op de diepte van het evangelie. Paulus verschrijft zich hier niet in Filippenzen 1, vers 18. Hij verblijdt zich. We zagen het net in Colossenzen. Maar we zien het ook als hij afscheid neemt van de oudste van Efeze. Dan komt hij in Mileten op het strand en hij zegt, roep de oudste van Efeze. En ze komen op het strand bij hem. En het is een heel bijzonder afscheid. En Paulus zegt haar, terwijl hij als gevangene naar Rome geleid wordt, zegt hij, ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Blijdschap. Vreugde. Ik zal het volbrengen. Met blijdschap en met vreugde, zegt Paulus. En die blijdschap en die vreugde is in zijn Zoon, in Gods Zoon, Jezus Christus. Jezus lijden betekent dat ik, dat wij als discipelen ook zullen lijden. Want een discipel lijkt op zijn meester. Maar juist daardoor geeft God groei. Groei in onszelf en groei in zijn gemeente. De moeite en het lijden weegt niet op tegen wat we ervoor terug mogen ontvangen. Niets weegt op tegen die vreugde die we in zijn Zoon mogen ontdekken. En lijden is niet iets waar we allemaal naar moeten verlangen. Het is niet iets waar je van moet zeggen, ja, hier strek ik me nou naar uit. Maar toch, als wij als kinderen van God lijden of offers brengen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn, dan wordt het een kans. Dan wordt het een kans tot bruikbaarheid in Gods hand. En zo laten we de betrouwbaarheid van Gods belofte en van zijn genade zien aan de mensen om ons heen. Een lijdende, offerende christen die zijn hoofd legt in Gods schoot, is een krachtig getuigenis van de betrouwbaarheid en van de waarheid van Gods woord. En ik had aan het eind van wat ik toen allemaal opschreef, had ik gezegd voor mezelf en ook voor ons, welk offer zijn wij persoonlijk bereid om te brengen voor de verkondiging van Jezus' naam? Welk offer zijn we allemaal persoonlijk bereid om te brengen van Jezus' naam? De verkondiging van Jezus' naam. Ik wil zo meteen met jullie naar een luisterlied luisteren van Christian Verwoerd over het geven van ons leven aan hem. Ik geef mijn leven aan u over. Laten we de stilte ingaan en ook de Heer zoeken en vragen, Heere, wat is het waar ik u kan volgen? Waar kan ik offers brengen, ook om uw woord te verkondigen? Want niets is mij liever dan dat ik mensen om mij heen tot geloof zie komen. Geef mij daar visie voor. Om keuzes te maken tot eer van u. Vader in de hemel. O Heere, dat we allemaal mogen zien dat er een vreugde is die boven alles uitstijgt in het kennen van u en in het wandelen met u. Dat er een vreugde is die alles te boven gaat en waardoor we niet angstig hoeven te zijn. Waardoor we bij u mogen komen, Heere God. Heer, ik bid dat we die vrijmoedigheid van u mogen ontvangen, zoals we daar vorige week ook over nadachten. Dat u ons uw geest wilt geven. En dat we met visie voor u leven. Ons leven aan u toewijden. Zodat de gemeente van Jezus Christus en wij persoonlijk mogen groeien in onze wandel met u. Help ons daarin keuzes te maken, Heer. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.